Gemeente, het woord van God komt tot ons vanuit Matteüs 17, vers 1 en 2. Maar wij lezen het gedeelte wat daarom vooraf gaat ook. Wij lezen vanaf Matteüs 16, vers 24 tot Matteüs 17, vers 8. Omdat die twee gedeeltes heel nauw aan elkaar verbonden zijn. For our guests, we are going to read from Matthew 16, verse 24 to Matthew 17, verse 8. Wij gaan met elkaar lezen. Matteüs 16, vanaf vers 24. En daar spreekt Gods onfeilbaar woord als volgt. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen, om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld wint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En alsdan zal hij een ieder vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken. Voor u één, en voor Mozes één, en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd, en zie een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Tot zover. Gemeente, in de preek zal het vooral gaan over de versen 1 en 2. En dat gaat over de majesteit en de heerlijkheid van Christus op de berg. Gemeente, na de preek zullen wij zingen van Psalm 84, het zesde vers. En dat zal zijn zonder verdere aankondiging, 84 vers 6 na de preek. Gemeente, misschien zal het u wel verbaasd hebben dat het vandaag gaat over de verheerlijking op de berg. Want u zou zeggen: het is lijdenstijd. Dan hoort het te gaan over de vernedering van Christus. En dan gaan we het vandaag hebben over de verhoging van Christus. Ja, dat moet. Ook in lijdenstijd is het nodig. Dat laat ook dit gedeelte zien. Dat we in het oog houden waarom Jezus lijdt. Net als voor de discipelen. Die zagen dat ook niet altijd. We komen vandaag op een heilige plek. Want daar, op die hoge berg, daar zien we Jezus. Daar zien we een glimpje van hoe Jezus is in zijn verheerlijking, hoe hij nu 2000 jaar later is. Het is even hemel op aarde. God komt op aarde. En ik zal u zeggen dat ik nog nooit een preek heb gemaakt waarin ik zoveel aarzeling merk om dit te preken. Waarom dan? Is dat niet mooi dan? Jawel, dat is mooi, maar ik kan het met woorden zo moeilijk beschrijven. Wat het is om Jezus verheerlijk te zien. Heb ik daar wel woorden voor? Schieten mijn woorden niet tekort? Begrijpen mensen het wel? Is deze toonhoogte die vandaag met mag klinken, gaat u dat vatten? En gemeente, toch kan ik er niet over zwijgen, omdat het in het woord staat en daarom moet het gepreekt worden. Juist in lijdenstijd komt dit gedeelte naar voren. Is dat nodig? Ja, want Jezus, hij kent zijn volk. Hij kent u die hem dient. En hij weet dat u dit nodig hebt. Hoe weet hij dat? Omdat Jezus mens wilde worden. Kinderen, Jezus wilde mens worden. Net als wij. En de Heer Jezus is, net als jij, kind geweest. En dat betekent dat Jezus dus net zo goed als jij weet wat het is om bang te zijn. De Heer Jezus wilde een jonge man worden en daarom weet hij net zo goed als die puber die hier zit wat het is om die verleiding te moeten doorgaan. Dat die wereld zo aan je kan trekken, dat weet de Heer Jezus. Er is werkelijk geen enkele situatie te bedenken in uw leven of Jezus die weet wat dat is. Ja, behalve de zonde. Waarom moest hij mens worden? Dat staat in Hebreeën. Daar staat het, want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, dat werd hij, kan hij hun die verzocht worden, te hulp schieten. En dat is wat in dit gedeelte gebeurt. Jezus schiet te hulp bij mensen die zuchten onder het kruis dragen. Daarom het thema van de preek, de troost van een verheerlijkte Christus. De troost van een verheerlijkte Christus. Waarom? Waarom schiet Jezus te hulp? Nou, als we daar die discipelen zien, en dan moeten we dat beeld maar voor ons nemen, dat Jezus met die drie discipelen daar die berg op klimmen, die berg Tabor, dan wijst Matthäus het ons aan. Hij zegt, na 6 dagen gebeurde dat. Dat betekent dus dat die 6 dagen daarvoor alles te maken heeft met wat nu moet gebeuren. Wat is er gebeurd in die afgelopen 6 dagen? Nou, de Heer Jezus had 2 boodschappen. Hij had 2 boodschappen die nieuw waren voor die discipelen. Van toen aan begon Jezus hun te vertonen dat hij moest gaan naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Hij begon ze uit te leggen dat hij door het lijden en het sterven heen die discipelen moest gaan redden. En het zou een weg van het kruis zijn, het zou een weg van verachting zijn, het zou een weg zijn waarin de Heer Jezus gespot, geslagen, versmaad zou worden. Geen weg van overwinning. Maar Jezus moest die weg gaan in gehoorzaamheid van zijn vader. En Petrus stond op in die afgelopen 6 dagen. En hij zegt, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Petrus begreep er niets van. Hij zegt, dat moet helemaal niet. Dat is niet nodig, Heere. Het kan op een andere manier ook wel. Maar de Heer Jezus, die is zo vriendelijk en dat hij fel wordt. Dat hij zegt, ga achter mij, Satanas. Want je bedenkt de dingen die van de mensen zijn. Ga maar achter mij. Volg mij. En dan komt de tweede boodschap van Jezus. Dan gaat hij uitleggen wat het betekent om discipel te zijn. Dan zegt hij tegen hen. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is dus Jezus volgen, kinderen. Dat is Jezus volgen, jongens. Je kruis opnemen. Jezelf verloochenen, de dood in. Jezelf verliezen. Jezus volgen in het lijden. Je zult het maar horen. Je zult het nu maar horen. Jezus volgen is gelijkvormig worden aan zijn lijden, zoals het in Filippenzen staat. Laten we eens eerlijk zijn. Wie in deze gemeente omarmt dat? Zegt u nu, al bent u kind van God, ja dat lijden, dat is zo heerlijk. Dan loopt toch iedereen voor weg, ook in het geloof. En daarom die discipelen, voor hen is het als een bom die inslaat. Moet dat zo? Ja, zo moet het. Het lijden als hem gelijkvormig worden. En dan wordt alle dingen in je leven, dat mag je heel praktisch invullen, gemeente. Dat alle tegenslagen als je volk, als je bij de Heer Jezus hoort, als u hem lief hebt, dan zijn alle tegenslagen een onderdeel van het kruisdragen. Kruisdragen. In dat hele praktische waar u onder zucht. Maar tegelijkertijd als je zo kruisdraagt. Begrijp je het dan? Is dan alles glad? Is het dan vrolijk kruisdragen? Nee, dan vraag je nog steeds aan God, waarom gaat u deze gang? En als je dan wat verder afkijkt, dan zeg ik 2 weken terug. Dan lees ik het en dan zeg ik tegen de Heere, waarom? Heere, waarom moest het zo gaan dat de Noord-Koreaanse politie zo'n kerk binnenvalt en zo al die mensen ter plekke doodschiet. Is dat kruisdragen, Heer? Die doodgeschoten kinderen, die zwangere vrouwen in Oekraïne. Waarom, Heer? Is dat kruisdragen voor die christenen? Ook heel persoonlijk dat je, als alles je kruis is, waarom dat zware moeder zijn? Waarom dat lijden onder mijn huwelijk wat niet loopt? Waarom die slopende ziekte? Is dat kruisdragen, Heere? Gaat mijn leven de dood in? Moet ik geestelijk steeds meer sterven? Ik dacht dat het omhoog ging. Waar leidt het toe? En dat weet Jezus. Dat weet Jezus dat zijn discipelen zo die afgelopen 6 dagen worstelen. En hij schiet de hulp. Hij kent ze. En dat is de troost van dit gedeelte. Daarom heeft het alles met lijdenstijd te maken. En dan staat daar en na 6 dagen van die vraag, nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En na 6 dagen nam Jezus. Gemeente. Jezus. Hij weet het precies. Hij weet precies wat die discipelen nodig hebben. En wat staat er? Hij nam hen. Ze hoefden zelf niet te gaan. Hij zei, ga mee. Hij neemt ze mee. Hij neemt ze passief mee. En dat mag de preek ook wel eens zijn. Dat Jezus je meeneemt. En misschien zegt u wel, waarom dan die anderen niet? Ik weet het niet. Waarom die andere discipelen niet? Ik heb het proberen uit te zoeken, maar ik weet het niet. Maar wij weten het wel. Wij lezen het. En we mogen als het ware vandaag ooggetuigen zijn. Hij neemt hen mee de hoogte in. Een bergtop op. De berg Tabor. Letterlijk de hoogte in, maar ook de hoogte in om even vooruit te blikken. Kinderen, misschien ben je ook wel eens in de bergen geweest en dan heb je zo'n zware wandeling en dan zeg je, wanneer zijn we er? En dan zeg je, vader, nog een stukje en dan kunnen we zien waar we uitkomen. Dan sta je bovenop zo'n bergtop en dan kun je zien de pracht en waar het naartoe gaat. En dat is eigenlijk wat Jezus hier doet. Vanaf een berg kun je ver zien. En dat is hier ook zo. En Jezus, hij is daar op die berg met die discipelen. En staat niet hier. Maar wat gaat hij daar doen? Lucas die zegt het. Jezus gaat bidden. Wat zou hij gebeden hebben? Nou gemeente, Jezus wist het ook. Hij was mens. Hij wist hoe diep dat lijden zou worden. Hij weet hoe diep hij moet gaan om zijn kerk te redden. En die mannen daar, ze liggen te slapen. Maar Jezus bidt. Hij weet wat het is om de smaad te moeten ervaren, de verachting van de kerk. Hij voelt de pijn van de afvalligheid van die discipelen die eraan komt en elke keer naar voren komt. Die pijn voelt hij. Hij voelt de pijn van dat hij verlaten zal worden door zijn vader. Dat hij alleen de toren zal moeten dragen aan het kruis. En daarom bidt hij. Hij was volledig mens. Hij voelde ook die huiver, die weerzin tegen het lijden. Al die vezels van zijn mens zijn, die trokken hem weg bij dat kruis. En als je dat ervaart, wat kun je dan anders dan bidden? Hij moet bij zijn vader zijn. Heer, geef me de kracht. Maar tegelijkertijd zie je hier zo krachtig wie de Heer Jezus nou eigenlijk is. Want hij bidt niet alleen voor zichzelf. Hij bidt voor zijn discipelen. Die mannen die daar liggen te slapen, die niet snappen waar het om gaat. Voor die mannen bidt hij. Calvijn die zegt dat hij bad om hen te versterken. Hij bidt daar, vader, laat deze mannen die het niet meer zien, die daar in het dal lopen van het kruis dragen, laat ze het zien. Laat ze toch zien waar het naartoe gaat. Dat het niet eindigt bij het kruis. Want anders zou de weg ze nog te veel zijn. En gemeente, terwijl hij daar bidt. Terwijl hij daar bidt, kinderen. Dan gebeurt iets. Dan gebeurt iets. Ja, iets onaards. Iets wat nog nooit voorgekomen is. Jezus werd veranderd van gedaante. Jezus verandert totaal. Hoe zag Jezus eruit eigenlijk? Welk beeld hebt u erbij? Wij tekenen dat niet. Maar u hebt wel een beeld. Als we Jesaja 53 letterlijk lezen, dan staat daar dat hij geen gedaante nog heerlijkheid heeft. Dat hij een man van smarten was, dat de mensen een ieder was als verbergende zijn aangezicht voor hem. Een hele gewone, ja zelfs een ziekelijke man. Maar hier valt dat allemaal weg en verandert Jezus van gedaante. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. En in dat, het is maar een enkel zinnetje, hè? In dat beeld ligt alles kinderen, ligt alles hoe Jezus zal zijn. Een enkel zinnetje. Ik zei het, hè, ik zoek naar woorden en ik zie het hier in deze, in de Bijbel eigenlijk ook. Juist als iets totaal overweldigd, als dat je tot je doordringt wat hier gebeurt, dan kom je woorden tekort. Dan luister je, dan zie je met eerbied. Dan is het stil ontzag wat hier nu eigenlijk is gebeurd voor het oog van die discipelen. Wat hier geschilderd mag worden vandaag hier op de preekstoel. Hier wordt even een glimpje getoond van wie Jezus nu is. Hoe hij eruit ziet. Hoe Jezus zal zijn. Een glimp. Kinderen, hier staat Jezus. En als je deze tekst leest, dan mag je denken, dit is Jezus zoals hij er nu uitziet. Maar dan nog veel mooier. En dan zoeken we naar woorden. Hij is als de zon. Hij is wit als het licht. En een van de andere schrijvers die zegt, hij is wit als de sneeuw, zoals nog nooit op aarde is gezien. Gemeente, als dit het enkele zinnetje is wat u troost moet geven, dan vraagt u misschien wel af, wat is dan de waarde daarvan? Wat is de troost die hier in dit gedeelte ligt? Nou, als je dat wil weten, dan moeten we woordje voor woordje moeten we doorheen kruipen. En al die woorden voorzichtig wegen. Niet zoals ik denk dat het is. Niet zoals het past bij mijn theologie. Maar hoe wordt er in het woord over gesproken? Dan kunnen we iets vatten van de diepte van de woorden. En laten we samen eens er doorheen kruipen. Woord voor woord. Hij werd veranderd. Hij werd veranderd. Hij veranderde zichzelf niet. Hij werd veranderd. Nou, dat gebed, hè. Dat Jezus bidt. En als u gelooft, dan mag u dat ook geloven. Dat Jezus aan het bidden is voor u. Dat heeft resultaat. Dat wat Jezus bidt, dat gebeurt. De Vader verandert hem. Het heeft de goedkeuring van de Vader dat hij hier zo mag glanzen. Voor zijn volk. Om zijn kinderen er even bovenuit te tillen. Om te zien wat het doel is, wat er achter dat lijden ligt. Waar dat kruisdragen van u naartoe gaat. En zo mag u luisteren als de Heere Jezus uw grote, ja, zal ik het eenvoudig zeggen, uw grote liefde is. Dat je wel eens zegt, ik zie er niet overheen, Heere Jezus. Ik zie zo weinig, ik ben zo aards, ik zit zo vast aan dat hier en nu. Dan zegt Jezus, ja, maar vandaag is het moment dat ik je laat zien. Dan trek ik je mee. Zo zal het zijn als u hem ontmoet. Ik ben nu nog zo lauw, het doet me zo weinig die woorden, maar Heer Jezus, laat het me zien. En die man van smarten die geen gedaante nog heerlijkheid heeft. Hij wordt veranderd door zijn Vader. Kinderen, en als hij verandert van gedaante, dan is die man die zo gewoon is, is de heerlijkste man, de mooiste man die u die jij kunt zien. Wat veranderde er? Zijn aangezicht blonk als de zon. Ja, dat gezicht van de Heere Jezus, dat wordt voor hen ineens veranderd in de zon. Het blinkt, het schittert. Eigenlijk, ik zou er niet eens in kunnen kijken met mensenogen, maar hier gebeurt het even. Het is onaards voor iemand die op aarde leeft, maar het is de zon. Gemeente, dat is de verwachting dat hij zal schijnen als de zon. De warmte van de zon. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, die zon die is warm. Maar tegelijkertijd is die zon, je moet er ook niet te dichtbij komen, toch? Je zou verbranden. Zo staat Jezus hier. En daar wordt iets helder van in Openbaring 1 vers 16. Als Johannes opnieuw de Heer Jezus ontmoet en blinkt als de zon. En wat staat er dan? En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dat is de reactie van een zondig mens. Ja, een bekeerd mens, maar nog bevlekt met zonde. Dat je Jezus ziet. Als je hem nu zou zien, dan zou u neervallen. De zoon. Al heb je hem lief, dan nog, dan zit er nog zoveel in je wat hem tegenstaat. En die zon, die laat die vlekken van je dan extra opvallen. Maar gemeente, zo wordt het niet alleen bedoeld. Want dan zouden die discipelen angstig wegrennen, toch? Dan zouden ze wegkruipen. Nee, als we het woord nalezen over de Heere als de zon. Dan kom ik bij Psalm 84, die we zo meteen mogen zingen. De Heere is een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Dat mogen ze zien. Die zon. Discipelen. Die daar liggen. Net wakker. Van je slaap zonder bidden. Hier is Jezus. Hier is Jezus die blinkt als de zon. En hoe is hij? Hij zal genade geven. Hij zal genade geven, hij zal hun het goede niet onthouden. Terwijl die mannen net nog lagen te mokken om het kruis wat ze moesten dragen. En de Heer Jezus die zegt, en ik, dit is het beeld. In Maleachi, daar komt het nog eens voor. Er staat u lieden daarentegen die mijn naam vreest. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugels. Wie is Jezus voor zo'n mokkende man? Voor die discipelen, hij is genezend. Hier krijgen ze een glimpje mee, daar zal genezing zijn. Waarvan? In het oog van Jezus, als u hem zult zien als volk van God, dan zul je genezing vinden van al die zonden van je. Van al die zonden die je nu niet kunt laten. Je zult ervan genezen worden. Je verdriet die je nu hebt, een rouwende familie, het wordt weggehaald als we hem zullen zien, de rouw, die pijnlijke herinneringen van je jeugd, die je nu psychisch kapot maken, die zal Jezus wegnemen als hij je ziet. Er zal genezing zijn. En daar zal het op uitdraaien, discipelen. Hij zal heersen als de zon. Hij zal zijn volk verwarmen. Genezen. Er zal bescherming zijn. Hij zal ze die genade geven waar u nu zo op hoopt, maar zo weinig van ziet. Als u hem zult zien, dan zal dat ten volle zijn. Maar Petrus en Jacobus en Johannes, ze zien nog meer. Ze zien dat zijn klederen wit worden als het licht. Wit als sneeuw, zegt Marcus. Lucas, die komt er helemaal niet meer uit. Hij zegt, hij blonk. Wat is dat? Witte kleren. Wat is daar de betekenis? Wat is daar de diepte van? Wit, dan moet u maar teruglezen in Openbaring, dan kom je dat woord elke keer tegen. Wit is het woord wat gebruikt wordt als het gaat om God. Elke keer dat in Openbaring wit wordt gebruikt, dan heeft het betrekking op God. En ook wel eens op zijn volk. En die mannen die daar zitten, ze zien God. Dat vinden wij misschien wel heel normaal. Maar voor hen was het onbestaanbaar. God zien en leven. Hoe kan dat? Hoe kan ik God zien en leven? Dat wit, dat goddelijke wit, dat onkreukbare, dat onbevlekbare. Hoe kan ik daar als zwart mens tegenover staan? Omdat er genezing is bij hem. En daar mag je dan zien dat hij God is. In Christus. Die lijdende knecht Petrus, waar je net nog moeite mee had. Hij is God. Jezus hemelse heerlijkheid. Ik zoek naar woorden. Ik hoop dat je de tonen mee kunt maken. Maar wat is die heerlijkheid van Christus? Hij is ontzagwekkend. Hij is glorieus. Hij heeft de majesteit. Maar tegelijkertijd is hij genadevol en is er genezing. Is er genade. We zien God in Jezus. Waar hij voor gekomen is. Om God te kunnen ontmoeten zonder verschrikken. En daarvoor ga ik. Tot door lijden heen. Discipelen, ik laat me niet tegenhouden. Ik versterk je zelfs. Door lijden tot heerlijkheid. Hier komt Jezus zijn volk te hulp. Omdat hij zelf weet hoe zwaar het lijden is. Omdat hij zelf weet wat het is om mens te zijn. Omdat hij huivert. Maar in dat huiveren heeft hij zijn volk op het oog en zegt hij vandaag, hier gaat het naartoe. Zie daar nu eens op. Ja, en Petrus en Jacobus en Johannes, ze zien het. En ze begrepen er nog maar weinig van. Ze begrepen één ding. Het is goed hier te zijn. Ze willen er wel blijven. Maar na die opstanding van Jezus, dan zien ze het ten volle. Nou, ten volle, dat zien ze nu pas. Dan zien ze het nog voller. En dan zegt Petrus, die zegt dat later, hij zegt, toen begreep ik pas wat ik heb gezien. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en majesteit gekregen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. Gemeente, en die mannen beginnen opnieuw te spreken. Na de opstanding van Jezus over wie hij is. Wie hij is voor zijn volk. Wie hij is als zon. Wie hij is in zijn witte klederen. Ja, Jezus, hij kent ons hart. Misschien had u het niet verwacht. Het is toch lijdenstijd. Maar toch. God zegt. Je moet die bergtop op. Wie zit er hier? Die het nodig heeft. Dat je even eroverheen moet zien. Hij geeft het. Door zijn woord. Door Gods geest hebben die mannen het opgeschreven. Letter voor letter. Waarom? Omdat het troost is voor een volk wat, ja, wel eens struikelt, wel eens moeite heeft met het lijden. En zo zondig dat je zou zeggen, daar zou hij nooit meer naar luisteren. Maar Jezus, die is anders dan wij. Wat is de toekomst? Gemeente, daar moet u mee bezig zijn. Als je kinderen, als je de Heer Jezus lief hebt, dan moet je veel denken. over hoe het zal zijn. Niet denken over hoe het hier is, maar hoe het zal zijn. Wat is de toekomst? Hoe zal het zijn, gemeente? Nou, dat ligt eraan wat u in Jezus ziet. Wat ziet u in hem? Eenvoudige vraag, toch? Wat zie je in de Heer Jezus? Jongeren, wat denk jij? Wat vind jij? De Bijbel zegt, wie zijt gij dat ik ben? Wie ben ik? Kunt u een leven voorstellen zonder Jezus? Kunt u dat? Kunt u uw leven voorstellen zonder Jezus? Kun je je voorstellen dat je niet in zijn bloed gereinigd bent? Kunt u zonder dat bloed? Gemeente, dan zul je hem ook zien. Er staat in de Bijbel, staat er, alle oog zal hem zien. Zoals ik net de Heer Jezus met mijn gebroken woorden heb proberen te schetsen, zul je hem dan zien. Dan zul je hem zien in al zijn heerlijkheid nog veel meer dan je ooit gedacht had. Maar dat zal je grootste angst zijn. Zal je grootste angst zijn om Jezus te zien. Dan zul je zeggen, bergen, valt op me. Dan ben je zo bang voor hem dat je die bergen die nog liever over je heen hebt. Dan is het een angstbeeld. Als je nooit het belang van hem hebt gezien. Als je je nog vasthoudt aan jezelf. Met je vrome ik. Met je eigen prestaties voor God. Maar nooit gebogen voor hem. Dan zal hij voorkomen in heerlijkheid. En dan is die zon als een verterend vuur. Het legt een klem op de gemeente. U komt hier niet zomaar weg. U zult hem, zoals hij daar net geschetst wordt, zien. Of zegt u, nee, ik ben zo'n kruisdrager. Die oog voor Jezus heeft gekregen. Ik kan niet zonder hem. Nou, sluit dan maar aan bij die discipelen. Maar dat zijn zulke mannen. Die in slaap vallen terwijl Jezus bidt. En ze doen het vaker. Ze begrijpen hem verkeerd. Maar toch ze zeggen, gij zijt de Christus. Ik schiet tekort, maar u bent het. Ik heb hem lief gekregen. Ik heb hem lief gekregen. Ja, als u dat zo zegt, ik heb hem lief gekregen in zijn vernedering. Dat hij, ondanks dat zijn hele mens zijn roept om terug te gaan. Dat hij toch naar dat kruis gaat. Om te redden zondaars. Om goddelozen te rechtvaardigen. Ja, daar moet ik het van hebben. Als er iets bij moest, dan zou het niks zijn. Maar ik moet het hebben van dat hij die tollenaars en die zondaars opzoekt, want dat ben ik. Heb je hem daarin lief gekregen? Heb je hem lief gekregen in dat hij u zo goed kent? Dat hij al uw gedachten leest? Dat hij je weerzin, je lauwheid, je traagheid ziet? En dat hij zegt, en toch laat ik ze zien wat de toekomst is. Dan mag je hem ook lief hebben in zijn verhoging. Misschien kunt u het nog niet helemaal meemaken, maar het is wel zo. Dan mag je hem lief hebben in zijn verhoging. Dan zijn deze twee versen de verzekering van je toekomst. Er komt een moment dat u hem zult zien. En wat staat er in de Bijbel? Dan zul je hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zegt Paulus erachteraan, Nu ken ik ten dele. Nu begrijp ik maar weinig. Nu struikel ik. Nu zie ik zo weinig van hem. Ja, ik verlang er wel naar. Ik zeg het ook opdat ik hem kenne. Maar dan, wat staat daarna? Maar als dan zal ik kennen gelijk ik gekend ben. Zoals Jezus nu het diepst van je hart kent, zo goed zul je in de hemel hem kennen. Zul je hem helemaal zien. Dan zul je vol zijn van zijn volheid. En dan hoef je geen zorgen te maken dat je nog één zonde doet. Kinderen, hoe zul je hem zien als je hem lief hebt? Ben je dan bang? Nee, dan hoef je niet meer bang te zijn. Is het niet zoals Johannes op Patmos die nog zonde had? Nee, dan zegt de doopformulier, die zegt het, dan zullen wij hem aanschouwen zonder verschrikken. Dan is Jezus het licht zelf. Dan zal hij schijnen als de zon. Het staat ook in Openbaring, want de heerlijkheid van God heeft haar volk verlicht. En het lam is haar kaars. Zoals je licht nu nodig hebt, zul je dan de hele dag hem zien en kennen zoals hij je kent. Wat doet dat licht? Hoe zal dat zijn in de hemel? Dat is zo'n vraag die veel kinderen bezighoudt. Hè? Hoe zal het zijn in de hemel? Hoe ziet het eruit? Maar weet u wat het belangrijkste is? Dat zegt Johannes later. Hij zegt, geliefde, nu zijn we kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Het is nog niet helder hoe het zal zijn in de hemel. Maar, zegt hij, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Hoe zullen we zijn? Weet ik niet. Hoe zal het gaan? Ik weet het niet. En ik hoef het ook niet te weten. Maar één ding is helder. Ik kan er niet bij, en toch geef ik het aan u. Ik zal hem gelijk wezen. Dus waarom dan? Omdat u hem ziet zoals hij is. Nu zien we gebrekkig, en daarom leven we gebrekkig. Maar dan mag je hem ten volle zien. En dan zul je zijn als hij. Gelijk hem. Hetzelfde? Nee. Lijkend op hem. Dan zullen de rechtvaardigen blinken als de zon. Zo staat het in Matteüs. Dan zul je daar het witte kleed krijgen van hem. Van Jezus die genezend is. Die genadevol is voor een volk wat elke keer struikelt. En als je gelooft, dan zit je hier misschien wel. En het duizelt het je, mij ook. Misschien is het wel veel te hoog gegrepen om hier aan vast te grijpen. Misschien moet je wel tot je schaamte zeggen, ik ben zo weinig bezig met dat koninkrijk van God. Ik ben zo weinig bezig met de hemel, ik word zo ingepakt door het hier en nu. Maar gemeente, als u gelooft dat het woord hier verkondigd moest worden door God, dan mag u ook geloven dat de Heere dit woord aan uw hart wil leggen, waar u ook zit. Dan mag je tegen hem zeggen vandaag, Heer Jezus, ik geloof zo gebrekkig. Maar u zegt vandaag, u geeft een glimpje hoe het zal zijn. Zal ik u echt zonder verschrikken ontmoeten? Ligt dat witte kleed echt klaar? Mag ik u gelijk wezen? Het woord zegt het. Wat een uitzicht. Wat een uitzicht op het moment dat het kruis dragen zwaar is. Voor zo'n discipel. En dan mag ik verder. Gemeente, u gaat weer verder het leven in. U daalt weer af, de berg af. U moet het kruis weer opnemen. Maar doe het maar zoals McChain het deed. Die zei toen hij dat zag, wat de toekomst is van een christen. Toen zei hij, nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen.